Jacobus hoofdstuk 1, vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, en het zal hem gegeven worden. Vader, wij vragen u dat u deze tijd bij ons wilt zijn en uw Heilige Geest wilt schenken en het wil vertalen, niet alleen naar onze Iraanse broeders en zusters, maar naar elk van ons hart. En dat we er iets mee kunnen doen. Dat u een wonder doet in ons leven. Daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen. Goed. Vorige eerste lezing, hè, gisteren, hebben we met elkaar gezien dat Jacobus zeer realistisch is. En hij zegt dat het leven in deze wereld niet eenvoudig zal zijn. Er kan je onverwacht allerlei dingen overkomen. Hij noemt het hier verzoekingen, beproefdheid. En er zijn verzoekingen die van buiten afkomen. Dat kan een storm zijn, dat kan een aardbeving zijn. Kan verdriet zijn, alles kan op ons afkomen. En alles wat van buitenaf op ons afkomt, veroorzaakt in ons leven ook een grote verzoeking. De verzoeking vanuit ons binnenste heeft te maken met wie we zijn, welke verwachtingen we hebben. Dat heeft te maken met ons ego, dat heeft te maken met onze ambities. En nu vraagt Jacobus om onze aandacht te richten, zoals we ook al zo prachtig gezien hebben, op dat, niet op onze navel, maar dat we ons richten op de Heere God. En op zijn grote plan met ons. En we hebben gezegd gisteren dat het opvallend is dat Jacobus deze brief schrijft aan mensen die in de verstrooiing zijn. Mensen die hun huis hebben moeten verlaten, hun cultuur, en in een vreemde omgeving zijn en daar niet weten wat de toekomst hen zal brengen. En ook velen van u hebben diezelfde ervaring. En Jacobus die leert ons nu hoe wij met die dingen om moeten gaan. En hij vertelt ons eigenlijk dat pas op dat je niet je helemaal blind staat op datgene wat van buitenaf op je afkomt. Maar dat je je focust op wat van binnen gaande is in je leven. Want God wil je volharding leren. God wil je karakter veranderen. God wil je voor de toekomst klaarmaken om de moeilijkheden in het leven aan te kunnen. Dat is de werkelijke genezing die God ons aanbiedt. God biedt ons aan dat wij wijs worden. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom. Nou, over die wijsheid, dat is de sleutel tot een zinvol leven. Wijsheid. Wijsheid heeft te maken met de werkelijkheid. Met hoe de dingen in elkaar steken. Met de essenties van datgene wat op je afkomt in wie jij bent, wie God is. Een juist godsbeeld, een juist mensbeeld en een juist inzicht in het plan dat God heeft met je. Een juist inzicht in wat werkelijk van waarde is. De eeuwige dingen zijn veel waardevoller dan de tijdelijke dingen. Ik moet vaak aan Schumacher denken. Schumacher die grote F1-piloot, deze man is een van de rijkste mensen in de wereld. Heeft met dat rijden gigantische sommen geld verdiend, miljarden. En nu met skiën is hij gevallen en ligt hij in coma. En dat is geweldig triest. Wat een intense nood moet dat zijn. En al die rijkdom kunnen daar niet bij. Maar wij zijn hier vanmorgen omdat wij iemand kennen die daar wel bij kan. En dat is de vreugde. Zo, we gaan met elkaar kijken naar de sleutel. En we hebben gezegd gisteren al, vreugde is belangrijk. Heel mooi hoe dat ook voorgesteld werd. Weet je wel, waar kijken wij naar? En we hebben gisteren ook uitgelegd hoe belangrijk het is dat je blijdschap kent. Misschien heb ik het voorbeeld wel eens genoemd. Ik denk niet gisteren, maar ik ben in vakantie altijd in Zuid-Frankrijk. En jaren, 15 jaar lang, heb ik daar tijdens de vakantie 2 kerkdiensten gehouden. En altijd in 1 kerkdienst sprak ik over dankbaarheid. En dan zei ik altijd tegen de mensen, weet je wel, als je dankbaar bent, dan zet je je televisie aan en toon je wat je bezit. Als je ondankbaar bent, zet je je televisie aan en dan zit je de hele dag te kijken naar de film wat je niet bezit. Ik zeg, en als je dankbaar bent, ga je zien wat de basisdingen van je leven zijn. En als je ondankbaar bent, vergeet je de basisdingen die je hebt en waar heel je leven op gestoeld is. En je verlangt naar datgene wat ergens in de lucht hangt. Maar je verwaarloost alles waar je op staat. En aan het eind van de dienst kwam er een jong echtpaartje naar me toe. Wenend. En die zeiden, Wout, zeggen ze, wij zijn gestuurd door onze ouders om met vakantie te gaan. Ze hebben het betaald voor ons. Wij hebben besloten om uit elkaar te gaan. We wilden scheiden. Maar we hebben nu in de kerk, hebben wij beslist weer verder te gaan. Want we hebben onze ogen gericht op wat we hebben ontvangen in elkaar. En hoe mooi. En het is alsof de verliefdheid teruggekomen is. En wat is dat geweldig. Dankbaarheid doet zo geweldig veel. Zo wees dankbaar. Niet om de omstandigheden, maar om de openbaring van God. Wij zijn rijker dan mensen in de wereld. Wij weten meer dan mensen in de wereld. Ons is iets geopenbaard wat iemand in de wereld absoluut niet kan begrijpen. Dat kunnen ze niet begrijpen. Omdat het aan ons is geopenbaard. Het is getoond. Het kruis is de overwinning. De wereld in, kan dat niet begrijpen. Dat is verliezen. Alles duidt erop dat dat verliezen is. Nederig zijn zoals Jezus is absoluut verschrikkelijk voor de mensen in de wereld. Hij is de underdog. Men wil winnen. Maar Jezus heeft een andere werkelijkheid openbaar gemaakt. Zalig de armen van geest. Zalig die treuren. Zalig de zachtmoedigen. Zalig als je hongert en dorst, niet naar rijkdom, niet naar eer, niet naar carrière, maar naar gerechtigheid. Dan zal je verzadigd worden. Dan word je een gelukkig mens. Zo belangrijk dat wij gaan begrijpen wat die wijsheid nu is. Nou, laat mij uitleggen wat er gebeurt in je leven als je in verzoeking komt. Als je in verzoeking komt, dan ga je een weg en die weg die gaat niet meer rechtdoor. Je komt, als je in verzoeking wordt, word je stilgezet in het leven. Hier sta je. En je moet kiezen. En die keuze maken, daar heb je inzicht voor nodig. Daar heb je wijsheid voor nodig. Jacobus leert ons nu dus om op dit punt te bidden. En Gods woord te leren en te kennen. En Gods beeld te kennen. Wie is God? Wie ben ik? En daar op die plaats je neer te zetten en te buigen en te bidden. En niet alleen bidden, ook het woord kennen. Het woord lezen. We hebben een geweldige bron van zegen, van inzicht. En Jacobus leert ons nu dat in je leven krijg je verzoekingen, krijg je beproevingen. Dat je niet rechtdoor kan. Je weg die jij hebt uitgestippeld, die wordt afgesneden. En als je dan op die weg bent, zijn er 3 mogelijkheden. Je kan kiezen tussen 3 belangrijke condities van je ziel. De eerste die je kan kiezen, is dat je hier blijft staan en dat je bitter wordt. En er zijn heel veel bittere christenen. En ik snap dat heel goed. Ik loop 35 jaar mee in dit werk. En er zijn momenten geweest dat mijn ziel bitter was. Maar bitterheid is de ergste conditie van je ziel. Bitterheid is een wortelzonde. Betekent dat alles wat je gaat doen na die bitterheid is bitterheid, is wraak nemen. En soms doe je dat op een hele christelijke manier, maar het blijft wraak nemen. Zelfs je liefde geven wordt wraak nemen. Zo zegt de Hebreeënbrief het. Ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Als je bitter wordt, dan verwerp je de genade. En je gaat vergelding ga je aanvaarden. Als enige uitweg. Nou, we weten dat wat dat doet. Wat dat doet, fetes en vergelding. Daar is de Balkankan van in oorlog gekomen. Daar zijn duizenden mensenlevens voor geleverd. Daar is de islamwereld van in grote nood gekomen. Altijd weer die familievetes en dat uitvechten en doden van elkaar. Dat is een verschrikkelijke conditie. Dit staat er. Ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Dat er geen bittere wortel, zijn wortel, opschieten. En verwarring stichten. Je sticht verwarring. Daar kom ik straks nog op terug. Je bent dus iemand die altijd in je omgeving verwarring zal stichten. Men heeft een groot vraagteken. Men wil je helpen. Men is bewogen over je. Men erkent dat je veel nood hebt. En toch blijft men ook op een afstand. Men voelt die scherpe pijlen. Er komt verwarring. En daardoor zeer velen zouden besmet worden. En je omgeving wordt besmet. Je kinderen worden bitter. Je kleinkinderen worden bitter. Ze worden cynisch. En er is een geweldige nood ook in ons christelijk leven. Omdat er heel veel mensen daar staan. Ik ontmoette een man. En die was erg bitter naar me. Ik zeg, waarom ben je zo bitter? En toen sprak hij over een kwaad wat hem gedaan was. En dat was best wel moeilijk voor hem. Van 20 jaar geleden. Ik zeg, 20 jaar geleden. Wel eens gehoord van vergeving. Wel eens gehoord van barmhartigheid. Niks mee te maken, zegt hij. Die is niet gestraft. En als die niet gestraft wordt, dan zal ik zo blijven en ik zal onrust blijven stoken. Zeg maar, waarom ben je zo van de genade weggelopen? Ik zeg, en ik smeek God dat hij jouw genade schenkt. En dat je niet in de eeuwigheid zo zal zijn. Maar dat je daar de vergevende liefde van Jezus mag ervaren. Zie naar het kruis. Zo, er zijn veel mensen die daar blijven staan. En als je daar bent blijven staan, dan willen we u zeggen dat we diepe eerbied hebben voor de weg die u hebt moeten gaan. En ook begrip hebben voor de keuze die u deed. Maar we willen u aanbieden. Er is een weg die veel hoger leidt. Een weg waarin u verlost mag worden van uw eigen hart. Van uw eigen stenen. En die God wil die eruit halen en een vlezen hart aan je geven. Zo ben je bitter. Oh, je kan geweldig moeilijke dingen meegemaakt hebben. Je ouders kunnen je enorm hebben gekwetst. Dat kan. En misschien ben je zelf ouder. En zeg je tot je verbazing, ik doe hetzelfde als papa deed. Ik verafschuw hem. Maar ik doe hetzelfde. Dat komt omdat je bitter bent. Kom tot vergeving. Aanvaard het. De wijsheid van God. Die is zo indrukwekkend. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Stefanus, toen die gestenigd werd. Heer, rekent hun deze zonde niet toe. Wat indrukwekkend. Een boodschap die de wereld in brand zal zetten. De boodschap van vergeving. En ik besef, wij kunnen dat zelf niet. Toch is dat het mooiste en het grootste wat wij hebben ontvangen. Nou, tweede mogelijkheid die je hebt, is dat je je eigen weg kiest. En dat is de weg van oppervlakkigheid. Dat is de weg van cynisme. Dat is de weg van, ik wil mijn carrière uitbouwen. Dat is de weg van vluchten. En daar gaat de massa in. De massa in België vlucht. Er is een groot festival in Boom bij ons, vlakbij Antwerpen. Er is plaats voor 360.000 mensen. En er was een kaartverkoop. En in een uur tijd zijn die 360.000 kaarten uitverkocht. Gigantisch. En mensen zijn verbaasd. En niemand vraagt zich af, wat is er aan de hand met ons volk? En wat doen ze daar dan 3 dagen? Of het nu regent, of het nu onweert, maakt allemaal niet uit. 3 dagen dansen. Op muziek rond de 100 decibel. En ze komen er zot vandaan. En als je dan ziet wat men achtergelaten heeft, dat is gigantisch. Het grote, de orgie van consumptie. En niemand vraagt zich af, wat is er aan de hand? Dat is de eigen weg. De weg van verdoving. De weg waar je karakter niet wordt gevormd. De weg waar je in grote nood komt. Maar er is een andere weg. En dat is Gods weg. Dat is de moeilijkste weg. Althans, het is de weg voor het moment de moeilijkste weg. Het is de weg waarin je op het moment geen oplossing vindt. Maar groeit in vertrouwen. Dat is de weg waarin je niet vlucht, maar recht door de nood heen gaat. En de pijnen doorstaat. En dan instrumenten krijgt aangereikt om in de toekomst een prachtig leven te leven. Een zinvol leven te leven. Om problemen aan te kunnen. Te groeien in het leven met God. Jeremia hoofdstuk 17 zegt ons iets heel bijzonders. Ik zal het u voorlezen. Jeremia 17. Zo zegt hij het. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Vervloekt is de mens die die weg gaat. Je eigen weg. En dan staat er dit. En vlees tot zijn arm stelt. En arm betekent hier de kracht die zijn eigen vlees tot zijn uitgangspunt van kracht maakt. Wiens hart van de Heere wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen. Die het niet merkt als er iets goeds komt. Hoor je dat? Dus als je die weg gaat, dan word je in de toekomst een dorre struik. En als er iets goeds komt in je leven, wuif je het weg. Want daar heb je geen enkel mogelijkheid meer voor om daarvan te genieten. Dat is die weg, zegt Jeremia. En dat is een weg van vloek. Terwijl dat die op korte termijn een weg van uitkomst lijkt. En dan zegt hij, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt. Ja, dat is interessant. Als je die weg gaat, merk je niet als er iets goeds komt. Maar als je die weg gaat, merk je niet als er hitte komt. Als er noden komt. Want je leven groeit en bloeit en wordt gevoed vanuit God. Dus bitterheid is een hele slechte conditie van je ziel. Maar als je de weg kiest van onze eigen leven, dan zal je ontdekken dat je op korte termijn oplossingen vindt. Je vlucht weg. Het is oppervlakkig. Maar je bent niet bekwaam om in de toekomst de dingen te weerstaan. Maar als je die weg gaat, dan investeer je in de lange termijn. Ik ben zelf opgegroeid met een vader die manisch depressief was. En ik heb eigenlijk van mijn 18e tot mijn 27e geen enkele uitweg gezien voor mijn eigen leven. Mijn zus is jaren in de psychiatrie geweest. Mijn oudste zus is gestorven aan deze dingen, denk ik. Op 44-jarige leeftijd, toen ze 5 kinderen had, gewoon overweldigd door de zorgen en door de noden. Het leven niet aankunnen. En ik was onderweg. Niemand twijfelde in ons gezin daarna dat ik diezelfde weg zou gaan. dat ik in de psychiatrie zou terechtkomen. En dat ik het leven niet aankom. En God heeft mij in die periode hier stilgezet. En er was toen de tijd veel bitterheid in mijn hart. En veel angsten. En geen enkel zelfvertrouwen. En geen enkel godsvertrouwen. Ik had geen inzicht. Maar Gods genade is met mij die weg gegaan. En dat betekent dat ik, daar heb ik 7 jaar over gedaan. 7 jaar van zoeken naar Gods wil. Ik heb uren rond mijn bed gelopen en te bidden en God geschreeuwd. Help mij toch hieruit. En dan vond mijn vrouw mij slapend op mijn bed in de bidhouding. Want ik riep tot God om mijn nood in orde te krijgen. En ik ben godzijdank niet die weg opgegaan. Had ik een dronkaard geweest. Dan kon het leven niet aan. Ik had drugs gaan gebruiken. Want ik kon het leven absoluut niet aan. Maar God heeft me die weg opgezet. En wat ben ik blij voor zijn genade. Ik ben nog een zwakke man. Nog een man die veel fouten maakt. Maar ik weet wat genade is. En ik veroordeel mezelf niet meer. Ook in tijden dat het allemaal verkeerd gaat. En dat ik dwaze dingen doe. Maar genade, en dan zwem ik in de genade. En vertel ik over al mijn zonden en alles wat verkeerd gaat en mijn zwaktes. En dan geniet ik zo mateloos van zijn genade. En dat is een lange termijn werk. En ik heb van begin af aan van mijn huwelijk gezegd, dat wat ik als ultieme doel op aarde zie, is dat mijn kinderen een situatie meemaken die veel beter is dan ik ooit waar ik mee begonnen ben. En God heeft die genade geschonken. Er is rust gekomen, er is een sfeer gekomen van vertrouwen, omdat de Heere God met ons op weg ging. Ga niet de korte termijn, maar vertrouw op de Heere. En vanmiddag zal ik u vertellen hoe betrouwbaar Hij is. Vertrouw op de Heere. Ook al zie je het niet, vertrouw op de Heere. Als Stefanus op mensen vertrouwd had, dan had hij alle advocaten geroepen. Dan had hij alle rechters geroepen. En dan had hij gezegd, mij wordt onrecht aangedaan. Maar Stefanus vertrouwde op de Heere. En Stefanus heeft de grootste revolutie in de kerk gebracht. Niemand heeft dat gedaan. Saulus werd Paulus. En het evangelie is over de wereld gegaan. Door deze weg te gaan. Door de wijsheid van God te zien. Ons is meer geopenbaard dan ieder in de wereld. Ik heb een brochure geschreven over de geheimenissen. Niemand kan een geheimenis zien, mits dat het je wordt geopenbaard. En het is aan ons geopenbaard. Wij krijgen in de toekomst veel zegen als we die weg opgaan. En we krijgen nood als we die weg opgaan. Zo, die oplossing is altijd incidenteel. Dus het is een oplossing voor het moment en ook voor het probleem dat zich op dat moment aanbiedt. Maar de andere oplossing, die weg is altijd principieel, is structureel. Dan wordt je karakter veranderd. Je wordt een dienaar. Je weet dat je uit genade leeft en dat je niet beter bent dan een ander. Dat jou de dingen kunnen overkomen die anderen kunnen overkomen. En je zegt niet meer, waarom ik en waarom de ander niet? Je zegt ook niet meer, waarom heeft God dit in mijn leven zo gedaan? Je gelooft in de soevereiniteit van God en in zijn onfeilbaar plan voor jouw leven. Zo, dit is een tijdelijke weg. En volgend jaar heb je een nieuw probleem en je bent niet gegroeid. Je hebt geen mogelijkheden om dat probleem te counteren. Maar dit is een eeuwige weg. En volgend jaar ga je ontdekken, wauw, het probleem is eigenlijk ja, weg. Het probleem is uit mijn leven gegroeid. Ik heb instrumenten gekregen om een probleem aan te pakken en om tot de essentie van het leven te komen. Nou, dat is belangrijk dat we dan leren dat in die, als we Gods weg gaan, dan leren wij volharding. Volhouden. En in die volharding leren we God te dienen. Leren we de waarde van God. Ontvangen we wonderen. Ontvangen we ingrijpen van God. Krijgen we ervaringen met God die zo bijzonder zijn. Op die weg vind je nooit een ingrijpen. Word je teruggeworpen op je eigen kunnen en je eigen kennen. En je zal in die weg zal je waarschijnlijk een cursus gaan volgen, therapieën gaan volgen en meer kennis verzamelen, meer mensen advies vragen, psychologen, psychiaters, ga je veel geld kosten. Als je die weg op gaat, word je zelf een psychiater. Word je zelf een psycholoog. Je krijgt de wijsheid Gods. En er komt in je leven volharding. Je weet dat vandaag het niet komt, komt het morgen. Want God is getrouw en zijn plannen falen niet. Nou, ik wens je zo toe dat je het vertrouwen hebt in God. Dat hij een plan hebt met je leven. Het vertrouwen hebt dat hij iets aan het uitwerken is. Stel je voor dat wij in de tijd leefden van Jacob en zijn 13 kinderen. En dat u bijvoorbeeld Ruben was, de oudste. En u ziet dat hoe de broers van Jozef vol van haat waren naar Jozef toe. En dan zien ze hem aankomen, want Jacob heeft hem gestuurd om te kijken hoe dat met hem gaat en ze wat kaas te geven en wat weet ik het dan nog meer, wat vlees of zo. En zien ze hem aankomen, dan maken ze een plan. Laten we hem doden. En dan is het Ruben, denk ik, die zegt, laat ons dat niet doen, laat ons in de put gooien. En in de hoop dat hij hem eruit zou kunnen halen. En dan komt daar een karavaan langs en dan is er één die zegt, laat ons hem verkopen. En als u een rechtschapen man was, dan zou u ongetwijfeld Jozef hebben beschermd. En u zou hem uit de handen van zijn broers hebben gered, als u de mogelijkheid had. En voorkomen hebben dat hij naar Egypte ging. Maar Jozef was zo bijzonder. Omdat Jozef een man was, die had twee dromen gekregen. En die dromen waren heel bijzonder. God had hem iets geopenbaard. God had getoond dat er allerlei schoven waren en zijn schoof. En dat de schoven die voor zijn broers stonden en voor zijn vader en voor zijn moeder. En dat al die schoven bogen voor zijn schoof. En hij had dan een andere droom gekregen over de sterren. En God had hem dat in zijn ziel gegeven. Dat was een geheimenis. Konden de anderen niet weten, maar Jozef wel. En dat geheimenis verandert heel zijn leven. We zien dat Jozef naar Egypte wordt gebracht. Komt daar op de markt, wordt gekocht door Potifar. En in Potifars huis is het een man die al zijn gaven inzet om de Heere te dienen. En als hij dan door de vrouw van Potifar wordt verleid, dan dient hij de Heere. En dan maakt hij geen scène. Dan zegt hij, maar lieve vrouw, luister eens. Uw man heeft mij alles gegeven. Behalve u. Zal ik nu uw man teleurstellen? En zal ik God teleurstellen? Maar omdat Jozef zo deed, kwam hij in de gevangenis. En Jozef zal gedacht hebben, hoe kan dat nu toch allemaal? Hoe kan dat nu toch? Had ik maar mijn eigen weg gekozen. Nee, Jozef moest leren dat God betrouwbaar was. En dat zijn plannen, zijn inzichten, de bewijzen dat het heel zijn leven in de kreukels lag. En dat die dromen niet waar waren. Bewijs had hij. Hij was in Egypte. En toen waren er geen vliegtuigen. Toen was er geen gsm. Dat was een andere kant van de wereld. Hij wist, ik zal die nooit meer zien, menselijke wijs gesproken. Maar hij wist dat God betrouwbaar was. En in de gevangenis wordt hij gelijk aangesteld tot overste. Omdat hij betrouwbaar was. God had zijn karakter aangeraakt. Door de informatie van boven. Wat heeft het dienen van God, wat heeft de openbaring van God, wat heeft de wedergeboorte in jouw leven verandert? Wie staat er centraal? God en zijn plan of mijn plan? God, dat is een geweldig moeilijke weg. Daar kan je jaren over doen. Jozef heeft daar 13 jaar over gedaan. Hij werd verkocht. En na 13 jaar zat hij op de troon in Egypte. En na 22 jaar zag hij zijn vader terug. En zijn broers terug. En toen zei hij, ik ben Jozef, zegt hij. Een van de indrukwekkendste gedeelten van de Bijbel. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En dan staat er dat de broers terugdeinsden. En je moet dat hoofdstuk eens lezen, wanneer hij dat zegt. De broers kunnen niks zeggen. En Jozef moet praten. Ze staan stom. En heel de wereld gaat voor hun open. Dit is het einde van ons leven. Dit is het einde van ons leven. Hier heb je een man met macht. De grootste in Egypte. Wij staan hier. Wij moeten koren van hem hebben. En deze gaat ons doden. Want wij hebben verschrikkelijke dingen aan hem gedaan. En deze mensen die horen de geweldige woorden van Jozef. Hij zegt, luister, zegt hij. Jullie hebben mij niet naar Egypte gebracht. Maar dat heeft God gedaan. Om jullie te redden. Genade. Genade gaat altijd voorop. Als je bitter bent, dan is genade uit je leven weg. Dan is er geen vergeving. En dan kan je niet meer leven zonder wraak te nemen. Maar als je de genade kent, dan leer je volharding. En wat een prachtig mens is Jozef. 3000 jaar geleden heeft hij geleefd. En nog steeds inspireert hij miljoenen mensen wereldwijd. Dat is zo geweldig. Nou weet je, als je nou die weg gaat, of die weg gaat, gebeurt er iets principieels in je leven. Als je die weg gaat, dan ga je van buiten naar binnen leven. En wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de omgeving jou gaat dicteren. Dat wat in is, dat wat modern is, dat ga jij doen. Dat wat er gezegd wordt in de maatschappij, die mening ga je overnemen. Je wil graag één van de massa zijn. En de massa gaat zo ten onder. Massaal ten onder. Want denk niet dat als je bij de massa hoort, dat je wel gelijk kan hebben. Nee. De massa heeft geroepen, kruisigd hem. Kruisigd. En de massa had ongelijk. Want de enige die daar de waarheid was, was Jezus. En de rest was bevangen door de leugen. In Duitsland hebben we hetzelfde meegemaakt. In 40-45. De massa zei, zo is het. En de massa had ongelijk. Want er was iets in die massa. Ze waren op deze weg. En iedereen leefde van buiten naar binnen. Ze zogen als een spons dat naar wat buiten mooi lijkt, oppervlakkig mooi lijkt, naar binnen. En er was geen enkele correctie meer. Zo, daarom zijn die festivals. België staat aan de wereldtop van festivals. 360.000 mensen, 3 dagen lang, zonder slapen, dansen. In Rockwerchter 80.000 jonge mensen. En ze hebben onderzoek gedaan waarom dat nu zo is. En dit zeiden de mensen. Wel, daar kunnen we lekker zijn zonder dat wij enige rem hebben. Het mooiste wat we daar hebben is seks. En we willen onder het podium, terwijl onze favoriete band speelt, willen we seks. En dat is wat ze willen. En de massa vindt het goed. De regering kan daar niks tegen doen. Want de massa wil dat. En men leeft van buiten naar binnen. En dat is verschrikkelijk als je dat hebt. Dat betekent dat je de media in je huis de dienst uitmaken. Diegenen die de 10 geboden uitleggen op de media. En precies het tegenovergestelde doen van wat God heeft bedoeld. En dat komt binnen. En dat is je begeerte. Daar geniet je van, tijdelijk. En daar ga je huwelijk kapot van. In België gaan meer dan de helft van de huwelijken kapot. De laatste jaar hebben deze berichten ons allemaal bereikt. Ten eerste, het geweld tussen partners, dat loopt uit de hand. En de politie moet daar eens meer aandacht aan geven. Dan is daar een enorme nood gekomen van armoede. Er zijn heel veel kinderen, 20% van onze kinderen leven in armoede. En dat komt door de eenoudergezinnen. En nu de laatste bericht, vorige week was er, dat er een gigantische groei is van kinderen onder de 10 jaar die depressief zijn. En die geen kant meer uit kunnen. Lieve mensen, we leven in een chaotische wereld. En dat komt omdat we deze weg hebben gekozen. En die weg is niet terug. Want de regering die leeft zonder God en wil God buiten. Er is iets gaande in onze midden. De Bijbel zegt, eert uw vader en uw moeder. En onze regeringen zeggen, weg met dat gebod. Eert uw vader en uw vader. Eert uw moeder en uw moeder. Eert, er was een bericht nu deze week bij ons. En dat was dat in Amerika men volop experimenteert om kinderen te laten geboren uit 3 ouders. Kun je je voorstellen? 1 moeder en het zaad van 2 mannen bij elkaar gebracht, zodat men veel ziektes kan voorkomen. Wanneer gaat God ingrijpen? Ik weet het niet. Maar dat is deze weg. Dat is deze weg. Dat is een vluchtweg. Dat is een weg waarin de deskundigen de leiding hebben. En waar geen volharding is. Waar geen moraal is. Waar geen God is. Waar geen troost is. Waarin de mens enkel maar kan steunen op iemand die intellectueler is. Iemand die meer kan. Maar niet noodzakelijkerwijs iemand die een hoger moraal heeft. Wat hebben we ingeleverd? Wij hebben kerstfeest. De indrukwekkende gave van God die zijn zoon Jezus Christus gaf. Die in heerlijkheid was en kwam op aarde waar geen plaats voor hem was. Zo'n indrukwekkende overgave. Wat een icoon, wat een persoon. Wat om iemand aan je op te trekken als je die kijkt en zegt, zo indrukwekkend, zo'n karakter, zo geweldige liefde, dat hij alles geeft. Wat een onvoorstelbaar voorbeeld is dit. En we hebben daarvoor in de plaats gezet, de kerstman, de kleuren van Coca-Cola, een dikke man, een grote baard, die cadeautjes uitdeelt en die ons volstopt met suiker, waar we dik en vet worden. En we genieten er mateloos van, de kerstman. Ja, het is verschrikkelijk wat er gaande is. En we zitten op die weg. En dan leef je van buiten naar binnen. En dan zuig je het in, al het gif, en je gaat dood. En dit is de plaats van de gemeente, van de Heer Jezus. Wat Jacobus ons leert. Volharding. Je moet van binnen naar buiten leven. Betekent, je hebt een openbaring zoals Jozef. Zoals Stefanus. Ik zie de hemel geopend. En ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van de Vader. En dat zag hij. En dat was in zijn ziel. En hij leefde van binnen naar buiten. En iedereen die rondom hem stond, die reageerde op hem. Er was een groep die razend werd. Waarom werden die toch razend? Met woorden. Waarom worden die razend? Door woorden. Door iemand die helemaal overwonnen was. Geen kant op kon. Stenen lagen klaar. Maar ze waren buiten zichzelf van razernij. Ja, dat is zo. Als je op die weg zit. En pas op, in de kerk kan je op die weg zitten. Heel de kerk kan op die weg zitten. Er zijn massa's kerken. In België hebben we te doen met een liberale kerk. Een tak. Wij werken samen als evangelische met de liberalen. Nou, wat we daar meemaken is onvoorstelbaar. Het lijkt wel een wereldoorlog. Wat een emoties. Wat een gescheld. En God gewoon compleet verlaten. Geloof niet meer in God. De opstanding is belachelijk. Maar waar ben je toch mee bezig? Maak toch de kerk meer toegankelijk voor de wereld. En En in de kerk kan helemaal van buiten naar binnen leven. Maar wij hebben de opdracht om van binnen naar buiten te leven. Zoals Stefanus. En betekent altijd dat er een reactie komt van buiten. Je wordt als een buitenaards wezen beschouwd. Ja, je wordt beschouwd als iemand die niet van deze planeet is. Hè? En men kan je gaan haten. Zonder reden. Waarom haten men toch Stefanus? Zonder reden. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, zegt de Heer Jezus. Van binnen naar buiten. Jozef. Hij leefde van binnen naar buiten. Maar Jozef, waarom verdedig je toch niet toen de vrouw van Potifar jouw jasje pakte en de zaken omdraaide? Dat jasje van Jozef, dat was het bewijs van Jozef dat hij God diende en niet met die vrouw in bed wilde. Jozef deed zijn jasje uit. Zij had de jas te pakken en hij gooide het uit. Maar dat jasje werd in de hand van deze vrouw het bewijs dat Jozef haar verleidde. En daar doe je niks tegen. Dat is zijn woord tegen haar woord. En Potifar, die wist, ik moet kiezen. En Potifar koos voor die weg. Want hij wist heel goed dat Jozef gelijk had. Maar anders had hij hem niet, want hij was overste van de gevangenis. En hij plaatste hem gelijk in de hoogste positie. Hij wist dat hij betrouwbaar was. En hij zag dat Jozef van binnen naar buiten leefde. En hij wist dat zijn vrouw van buiten naar binnen leefde. En Potifar, die wist het. Ja. Vandaar ook dat zodra Jozef bij Farao komt, hij in één dag tijd van iemand die een vermeende aanrander uit de gevangenis, werd hij de tweede in het koninkrijk. Omdat men een bijzondere geest in hem ontdekt. Betrouwbare geest. Ja. En heeft hij veel voor geleden. Heeft niet de korte weg gekozen. Onze zegen komt na volharding. En dan gaan we van binnen naar buiten leven. En als je van binnen naar buiten leeft, dan is er heerlijkheid in je leven. Als je van buiten naar binnen leeft, dan is er angst in je leven. Want wat er buiten gebeurt, is zo chaotisch, is zo onvoorspelbaar. Zitten zulke moreel lage dingen in. Zulke criminele toestanden. En je komt vol angst te zitten. Maar als je in diezelfde wereld van binnen naar buiten leeft, leef je in het Koninkrijk Gods. Met een betrouwbare. Met de koning der koningen. Die alles zal overwinnen. En met een toekomst die vol glorie is. Zo, wat kiezen we? En Gods genade is groot. Als je hier bent, mag je terugkomen. Mag je die kant op gaan. Mag je vanmorgen doen. En mag je morgen doen. Maakt niet uit. Volharding is nodig. Volharding betekent dat je een bloem zet op het asfalt. Bloem zet waar niet groeien kan. Omdat je wortels staan in het water. Zoals Jeremia dat zo prachtig zegt. Geplant aan waterstromen. En dat als er hitte komt, je het niet merkt. En dan ga je karakter gaat veranderen. Het wordt volkomen. Het wordt onberispelijk. Je gaat in niets tekort schieten. Je krijgt wijsheid. En volgend jaar kan je de problemen aan. Wat een zegen is dat. Ik was in vakantie. In de tent lag ik. En toen overdacht ik het komende jaar. Ik ben altijd bang om een nieuw jaar te beginnen. En ik dacht, Heere God, hoe gaat het nu eigenlijk? Wat gaat er komen? De jongens worden ouder. Wij worden ouder. Straks zijn we 70. En dan zitten we met 20ers, met 10ers in huis. En God, hoe gaat dat nu allemaal? En ik heb een nacht wakker gelegen. En ik was in angst. Ik zei, waar zijn we al begonnen? En toen kwam God, mijn ja is ja in Christus Jezus. En dat woord kreeg ik dan midden in de nacht. En mijn leven veranderde. Ik wist, het is goed. We zijn op de juiste weg. Maar dat wil niet zeggen dat er geen moeilijkheden zullen komen. Maar we hebben vertrouwen in die moeilijkheden. Zo laat ons nog even kijken naar de richting van volharding. Omdat je niets tekort schiet. We weten allemaal dat een van de... We hebben net de Olympische Spelen achter de rug, de Winterspelen. En Nederland was natuurlijk weer trots. Want deze mensen die hadden volhard om nog die 100ste seconde sneller te kunnen schaatsen. En ze hebben daar zich ongelooflijk voor ingezet, voor die gouden medaille. Nou, in het christendom is dat anders. In het christendom betekent dat niet dat je volhardt en daarmee op een niveau komt waar anderen niet staan. In het christendom betekent dat je volhardt in het kennen van God. Jacobus zegt dat zo prachtig. Wie de Heere God is. En dan zegt hij, maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, door de wind aangedreven en opgejaagd. Dan ga je weer van buiten naar binnen leven. Maar wanneer je op de Heere vertrouwt, wanneer je volhardt, dan ga je de weg van God. En dat is de weg van zelfverloochening. Dat is de weg van je eigen wegen neerleggen en Gods wegen kiezen. Op die weg moet je volharden. En dat is een moeilijke weg. Dat kan vernedering op vernedering zijn, zoals bij Jozef. Maar volhouden. God heeft een plan. En dat is geweldig. En dat plan is voor u bij God zo klaar als een klontje. En bij mij zo klaar als een klontje. En God faalt niet. En in die handen ben je veilig. Zo, laat ons die sleutel pakken. En vanmiddag gaan we nog dieper in op wie God is. En we gaan Jacobus volgen. God is een God die geeft. Nou, dan moet je zeggen aan die mensen die alles verloren hebben. Maar Jacobus zegt het. Jacobus zegt, lieve mensen, jullie zijn je huis wel kwijt. Jullie zijn je omgeving wel kwijt. Jullie zijn je rust kwijt. Maar we hebben een gevende God. En ze zullen wel geroepen hebben uit de samenkomst. Maar we zijn alles kwijtgeraakt. Wat geeft hij ons dan? En dan komt hij, en dat doe ik dan morgen, kom ik tot de grootste gave die we ooit gekregen hebben. En die noemt hij in vers 18. En dat is geweldig. God zegen je ermee. Amen. O Vader, we bidden u om uw rijke zegen en dat we het mogen verstaan in onze persoonlijke context tot glorie van uw naam. Amen.